Ik wil graag beginnen met de Heer een zegen te vragen. Onze God, onze Vader, we danken u dat we hier in deze prachtige ruimte bij elkaar mogen komen. En dat we gelegenheid hebben om uw woord te openen. Het is uw woord en u wilt tot onze harten spreken. En wij moeten van onze kant bekennen dat we daar wel eens niet thuis geven. Omdat we misschien helemaal vol zitten met onze eigen zorgen of vreugde of verdriet. We willen u bidden of we vrij zullen zijn om uw woord op te nemen. De Heilige Geest wil zo graag uw woord in onze levens, in ons hart planten, zodat het ook vrucht kan geven. We willen u danken voor elkaar, voor de ontmoeting. De eerste keer weer na het zomersreces en ook in de coronatijd. We willen u hartelijk danken, Vader, dat de Heer Jezus kwam en dat u hem gaf. En dat de Heilige Geest gekomen is voor ieder die gelooft. We danken u en prijzen uw naam. En vragen ook om een bijzondere zegen voor vanavond ook wat betreft het onderwerp. We danken u in de naam van de Heer Jezus. Amen. De schriften zijn het die van mij getuigen. Dat is het overall thema voor een heel seizoen. En de onderdelen zijn Samuel, over de Heer Jezus, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel. Enfin, een hele rij oud-testamentische mannen Gods, die iets bijzonders over de Heer Jezus hebben gezegd. En voordat u nu zegt van dit kan niet, want de Heer Jezus kwam pas veel later, dan ga ik u zeggen dat er heel wat profetieën over de Heer Jezus in het Oude Testament te vinden zijn. En ik wil zo graag naar die profetieën kijken. En we beginnen vanavond dus met Samuel over de Heer Jezus. En we zullen ontdekken dat dat ook met profetie te maken heeft. En misschien wel heel veel met profetie te maken heeft. Ik ga beginnen met een paar teksten te lezen uit 1 Samuel. En misschien heb je een verloren uur of een verloren middag of morgen of avond en dan gaat u de samenhang van dingen maar lezen. Ik neem er dus nu maar een enkele tekst uit. Uit 1 Samuel 2... Vers 25, 26. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. En dan hoofdstuk 3. En de jonge Samuel, vers 1 is dat, de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Vers 5. Sorry, dus 3. 4. Maar dat komt. Die cijfertjes zijn nog wat dunner geschreven dan de letters. Ze hebben gevraagd of ik meer licht wilde hebben, maar. Dat hoeft niet. Ik stotter een beetje als het hier om gaat. Vers 4. En toen ook Samuel zich te slapen had gelegd, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere waar de ark van God was. En vers 19 van hoofdstuk 3. En Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beersheba toe, Dan ligt helemaal in het noorden van Israël en Beersheba ligt helemaal in het zuiden, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En dan hoofdstuk 4, vers 14. En de ark van God werd meegenomen door Filistijnen Sorry, eerst nog niet door de Filistijnen straks. Eerst nog door Hofni en Pinahas. En de twee zonen van Eli en Hofni en Pinahas stierven. En de ark werd meegenomen naar Filistea, naar de Gaza-strook. Nu stop ik even en ik ga straks nog een paar teksten lezen uit hoofdstuk 7 en 16. Ik denk dat het even belangrijk is dat u misschien zich realiseert dat dit geschreven is onder Gods bijzondere leiding. Daar geloof ik in. Ik geloof dat de hele Bijbel geïnspireerd is of geschreven is, in elk geval aangereikt is door Yahweh zelf. Dus niet mensen. Ik weet hoeveel kritiek er allemaal is. Ik weet ook dat er, ik weet niet hoeveel discussies zijn geweest. En die zullen nog wel door blijven gaan. Maar het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dat gaat echt doen wat God graag wil. En nu wil ik met jullie toch nog één tekst vooraf lezen. En die komt uit het boek Spreuken. Spreuken 29. Misschien hadden we die tekst ook wel in een vorig seizoen. Ik ben me daar niet van bewust, maar dat zou best kunnen. Spreuken 29. Vers 18. En daar staat: als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. Als er geen visioen, als er geen profetie, weet u wel, ik las het net bij u, hè? Hij was tot profeet gemaakt. En hoofdstuk 3 zei: het woord van de Heere was schaars in die dagen en er was geen visioen, hetzelfde woord, geen visioen in de tijd van Samuel, dat in de openbaarheid kwam. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Dat noemen we het profetische woord. Visioen of profetie, dat zijn synoniemen, dat is bijna hetzelfde. Maar als die er niet meer zijn, als er geen profetie is, en dan heb ik het niet over profetie van overmorgen is het zondag en dan regent het waarschijnlijk, want dat heb ik net op het journaal gezien. Ik bedoel niet dit soort dingen. Niet napraterij, maar echt dingen van God. Want profetie zegt het Nieuwe Testament, Openbaring 19, de geest van Jezus, het openbaar maken van Jezus, het onthullen van de Heer Jezus, dat is de geest van de profetie. En als er geen profetie is, dus de kern van profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Daarom mag ik ook zeggen, de schriften zijn het die van mij getuigen. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus zelf. Dat hebben we boven het geheel geplakt van dit seizoen. Dat betekent dus, als je dat niet meer ziet, als je niet meer ziet dat het over de Heer Jezus gaat, in al die oud-testamentische boeken, bij al die profeten, dan mis je echt een enorm stuk zegen. En raak je verwilderd. Dan raak je de koers kwijt, dan is je navigatiesysteem totaal ontregeld. Het gaat dus niet goed. Dus ik ben er diep van overtuigd voor mezelf dat wij in de gaten moeten houden dat en Samuel, maar ook al die anderen, maar ik heb het vanavond over Samuel, een profeet was, het ambt van profeet was toebedeeld, en dat er in die tijd geen visioenen waren, en toen is Samuel, een hele kleine jongen, heel klein begonnen, heel jong begonnen, uiteindelijk toch een bijzondere profeet geweest in Israël. En ik probeer je dat te vertellen. Maar dat is mijn sleutel. Sleutel is dat je in het Oude Testament, in de misschien onbegrijpelijke geschiedenissen of misschien hele moeilijke verhalen, dat je daar toch iets bijzonders van onze Heer Jezus in mag terugvinden. En dan wordt het Oude Testament niet een verhalenbundel, geschiedenisboek, met jaartallen of zonder jaartallen, maar dan wordt het echt woord van God. Dan is het voedsel voor de gelovigen van vandaag. En dat voedsel is schaars. Dat was toen zo. En dat is vandaag nog zo. En als het boek Hosea later zegt, veel later in de Bijbel, dat het volk van God verloren gaat door gebrek aan kennis, dan weet je ongeveer waar de clue zit. Nou, dan heb ik algemene dingen genoeg gezegd. De tijd waarin Samuel geboren was, werd, is best heel problematisch. Het is heel bijzonder geweest, vlak na de intocht in de dagen van Jozua. En ze zijn van de ene verovering in de andere verovering terechtgekomen. Het is heel erg zegenrijk geweest. En toen aan het eind van het Jozua-boek begon het al een beetje te scheuren. Toen ging het al niet goed. Dan volgt het Richterenboek. En in het boek Richteren staat, ik weet niet hoe vaak, en ieder deed wat rechts was in zijn eigen ogen. En in die tijd was er geen koning in Israël. Met andere woorden, was geen stuur, er was geen leiding. En de grote jongens lieten het afweten en iedereen deed maar wat hem goed leek. In die tijd speelt het boek Rut, in de tijd van de Richteren. Er wordt één stukje uitgelicht. Dus die hele moeilijke periode van de Richteren wordt één stukje uitgelicht. En dat stukje dat heeft te maken met Bethlehem. Met een bijzondere man in Bethlehem. De Heer van de Oogst. Zo noem ik hem even hoor. Boaz. Maar hij was dus een groot grondbezitter. Heer van de Oogst in Bethlehem. En Rut, een Moabitische, een heidense vrouw, die nooit en nooit enige grond kon hebben gekregen in Israël, werd zijn vrouw. En dan zie je hoe de Heer van de Oogst ging trouwen, ging huwen met een heidense vrouw. Nou, als u het nog mooier wilt, dan zegt u, het lijkt wel Tiel en de Heer Jezus. Maar dan geloven we dat Tiel, begrijp je? Zo eenvoudig is het. Maar dan krijgt zo'n Bijbelboek een glans en inhoud waarvan je zegt, nou, daar zou ik wel wat meer over willen weten. Kan, maar nu niet, maar dat is ook heel bijzonder. En dan komt na het Richterenboek de periode Samuel. En Samuel, je weet het misschien, Hanna had geen kinderen, heeft de Heer gebeden en is bij Eli terechtgekomen in de tabernakel. Die stond toen in een plaatsje Silo. Dus niet Sion of zo, maar Silo, daar stond de tabernakel, was dus uit het woestijngebeuren daar neergezet. En daar is hij ook blijven staan, nooit meer verhuisd. En Eli was hoge priester geworden, dat lag in de lijn van de opvolging. En de zonen van Eli waren priesters, natuurlijk, want de zonen van Aaron waren ook priesters. Dus dat zit ook gewoon in de lijn van de opvolging. Maar die jongens die hebben er een, nou ja, laat ik het maar voorzichtig zeggen, een puinhoop van gemaakt, die beide zonen van Eli. En het is totaal ontspoord. In die tijd vraagt Hanna in die tabernakel een gebed aan de Heer, want ik wil zo graag een kindje. Krijgt ze, Eli had het afhankelijk helemaal verkeerd ingeschat, heeft toch zijn zegen gegeven. En wat er gebeurde is dat Samuel toch geboren werd. Maar toen had Hanna beloofd, ze kwam uit Rama en Elkana was haar man. En ze had Hanna beloofd, als dat kindje dan van de borst af is, nou dat is waarschijnlijk een leeftijd van 11, 12 jaar. Maar, sorry hoor, ik wil geen ingewikkelde dingen over borstvoeding, maar dat was waarschijnlijk zo. Dat was bij Isaac ook zo, weet je wel. Toen werd hij zelfstandig. En dat is niet toevallig dat hij hier is op zijn 12-jarige leeftijd naar de tempel. Dat zat er een beetje ingebakken. Misschien is het bar mitzwa gebeuren in Israël daar nog wel een uitvloeisel van. Ongeveer 12 jaar. Dat houden we ons niet voor mogelijk vandaag, maar dat is waarschijnlijk wel zo. Maar dan zou, als hij dus niet meer afhankelijk was van de voeding van Hanna, zou Samuel aan de Heere worden gegeven. En dat is ook gebeurd. Ik kwam in de tabernakel en Hanna wist heel precies dat het daar een zooi was, plat gezegd. Als je vandaag de kinderen wilt brengen in de gemeente van de Heere en je weet dat het een... Nou, dat het niet goed gaat, laat ik maar wat voorzichtiger uitdrukken. Dan bedenk je je wel twee keer voordat je zoiets doet. En ook nog daarin de kost laat zijn, een soort opleiding, een soort kostschool. Want daar was het dan. Met opleiding en voeding en slapen en alles. En opvoeding. Het vormen. Nou, ze heeft het gewaagd. En het ging in de tabernakel niet goed, dat zei ik zo pas al, de jongens van... Eli, Hofni en Pinahas, zo heette die, staat in de Bijbel hoor, staat gewoon in de tekst. Die namen uit de offers, als mensen wat een goed stukje vlees brachten, dan denken ze, nou, dat is wel voor de Heer, maar we gaan eerst met een drietandige vork, staat echt in de Bijbel, en we prikken in die potten en we halen het mooie stukje biefstukje, dat halen we eruit en dan nemen we mee naar huis of verpatsen dit. En zo ging men het offer van de Heere gering achten, zegt de Bijbel. Met andere woorden, Eli zat er wel bij, maar die was oud en der dagen zat. En die heeft wel gezegd, jongens, dit kan toch niet. Maar hij liet het ook doorgaan. En die jongens deden zo. Bovendien werd er dus tempelprostitutie of tabernakelprostitutie gepleegd in de tabernakel. Nou, dat is vragen naar moeilijkheden. Die kwamen dan ook. Een man Gods heeft gezegd aan Samuel, dit gaat nooit goed, jij gaat sterven en jouw hele priesterlijke familie sterft uit. Ik weet niet of je je ooit hebt afgevraagd waarom in het boek Ezechiël bijvoorbeeld de zonen van Zadok genoemd worden als priesters in de toekomst. Wel levieten, maar dat heeft te maken met deze geschiedenis. Hiermee heeft God gezegd, jullie kunnen niet langer priester zijn. Jullie hebben er echt een zooi van gemaakt. Dit kan niet, ik ga zelf een bepaalde familie aanwijzen en die zullen priester zijn voor mij. Nou, dat is een soort achtergrondinformatie van de tijd van Samuel. Dus het woord des Heeren was schaars, geen visioen, en toch wordt Samuel profeet gemaakt door de Heere, geroepen ook als zodanig. En hij heeft dat dus allemaal mogen meemaken en heeft mogen aansturen. Dat is de algemene informatie. Maar nu wordt het moeilijk. Maar het is nog vroeg in de avond, dus het lukt nog wel. Om 9 uur heb je misschien slaap gekregen en denk je, nou stop nu maar eens. We krijgen ook al geen koffie, misschien wel, misschien ook niet. Het is ook allemaal zo moeilijk. Maar probeer het nu 1 keer vast te houden. Want het is wel even moeilijk. Slikken misschien wel. Waarom zou aan u worden gezegd wat de jongens van Eli gedaan hebben? En waarom moest die ark van de Heere, de ark van het verbond die in de tabernakel, in het heilige der heiligen stond, waarom moest die eruit gehaald worden en notabene in het strijdgewoel gebracht worden? Want er was een strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Toen denken die jongens, die bij de priesters, denken, weet je, als een soort, we hebben een soort wondermiddel. Gods wondermiddel. En als we dat nou meenemen, dan winnen wij natuurlijk. Dan blijven de Filistijnen nergens. Zo hebben ze gedacht. En ze hebben die ark in het strijdgewoel gebracht. Maar de ark was eigenlijk een kist. En in die kist zaten de 10 woorden, de 10 geboden, die 2 stenen tafelen, die 10 geboden van de Heer. En op die kist lag een deksel. En op dat deksel werd op de grote verzoendag het bloed gesprenkeld. Het deksel werd verzoendeksel genoemd. En dat is merkwaardig genoeg hetzelfde woord als genadetroon. Precies hetzelfde woord. Dus verzoendeksel, genadetroon. Hoe kun je de genade van God en het verzoeningswerk door God zelf bedacht, dat er een offer moest komen, wilde de wet geen veroordeling meer brengen. Hoe kun je nu het verzoeningswerk door God bedacht en de genade die God geschonken heeft en geschenken wil, hoe kun je dit in het strijdgewoel brengen als een soort trofee? Als een soort afgodisch iets van, ja, jullie hebben een afgod bij je misschien, maar wij hebben de ark van het verbond bij ons. Nou, dat ging dus helemaal fout. Die ark werd buitgemaakt door de Filistijnen. Filistijnen zijn de mensen die toen in de Gaza-strook woonden. Nu nog. Alleen, ze worden nu Palestijnen genoemd. Maar het is nog hetzelfde woord ook. Ik zeg niet dat het dezelfde families zijn, want dat is niet helemaal te bewijzen. Maar het is wel zo dat vandaag nog steeds in die Gaza-strook die Palestijnse overheersing is. Die mensen woonden toen in het beloofde land, zijn uit Egypte gekomen. Hé, is er nog een volk uit Egypte gekomen? Ja, het volk Israël, ja. Maar zij waren ook uit Egypte gekomen. En ze zijn daar gaan settelen, zelfs voordat Jozua en de mannen en de vrouwen toen in het land kwamen, waren zij er al. Toen waren de Filistijnen al in de tijd van Abraham waren ze er en in de tijd van Isaac waren ze er. En de koning van Gerar bijvoorbeeld, Gerar is een van die plekken van de Filistijnen. Maar nu ga ik het overbrengen. En dat is altijd de moeilijkheid. Dit is de geschiedenis. Bovendien kun je het nakijken, kun je het lezen. Maar stel nu dat je de zaak omdraait. Even bij een kopje koffie en bij ons gebed van vanavond. Zei ik al. Stel nu eens dat je het anders formuleert. Is de genade van God, genadetroon, en het verzoeningswerk van de Heer Jezus, waardoor de wet wel aanwezig blijft, nooit verandert, altijd aanwezig is, nooit ophoudt, toch niet meer onze tuchtmeester. Ja, hij was een tuchtmeester tot op Christus. Want toen kwam de verzoening, toen kwam het offer. Maar goed, stel nu eens dat je nu de genade van God en het verzoeningswerk van de Jezus meeneemt in de strijd tussen gelovigen en zogenaamde gelovigen. Ik heb het zo vertaald. Ik denk ook dat ik dat mag doen, want de Filistijnen staan de hele Bijbel door voor naamchristelijk. Ze zijn in naam gelovig, nog steeds, maar ze hebben niks met de God van Israël. Maar die strijd die is er. Die strijd die er toen was tussen de Israëlieten en de Gaza-mensen, de Filistijnen, die is het ten diepste nog steeds. Op alle mogelijke manieren is de genade van God onder spervuur gekomen van wetenschap en van taalkundigen en van mensen die over de landen kunnen doorpraten, waar ze vandaan komen en wat ze allemaal voor hadden. En dat het ook lieve mensen waren, ook aardige mensen waren. Die strijd is er vandaag nog. Vorige week stond in het zoeklicht, ik weet niet of je het gelezen hebt, hoeft ook niet, mij niet hoor. Ik heb geen revenue als ik je zoeklicht abonnee maak of zo. Maar er stond een artikeltje in over Schotland. En in Schotland is het een nieuw wetsvoorstel ingediend om de Bijbel daar in Schotland niet meer te laten lezen, te verbieden. Waarom? Nou, omdat de Bijbel zo verschrikkelijk tekeer gaat tegen homofilie en tegen nou ja, andere verkeerdheden, dat kan niet. Dat is discriminatie. En discriminatie is via de Verenigde Naties uitgesloten. Dus die Bijbel moet worden verboden. Dus niet de mensen moeten veranderd worden. Nee, de Bijbel moet verboden worden. En dat is echt niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In de middeleeuwen is de Bijbel een gesloten boek geweest voor alles wat met de kerk te maken had. Echt waar. In de Rooms-Katholieke traditie mocht niemand de Bijbel lezen, alleen de geestelijke. Maar de gewone man mocht dat niet. En dat is pas veel later gekomen. Dat is ook een van de punten van de reformatie, dat ze onmiddellijk een Bijbel gingen vertalen in het Nederlands. Die Statenvertaling is toegekomen in die tijd. En je snapt nu ook waarom. De strijd over de buitengewone dingen van de genade van God. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf, het is een geschenk van God. Heb je het zelf gedaan? Ik heb gedacht dat ik het wel aardig kon vroeger, zo'n jongetje. Ik denk nou, zootje ongeregeld allemaal, maar met daartoe gaat het toch goed. Nee dus, ik kan het ook niet. Ik kan het niet. En toen ik het weer probeerde, kon ik het nog niet. En als ik er nu aan terugdenk, dan zeg ik, ik kan het niet. Wie kan dan? Uit genade ben ik behouden. Mijn lievelingsziek is... Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Gods genade. Maar als je Gods genade tot discussie maakt, in het strijdgewoel brengt, in de strijd tussen de groepen brengt, die allebei zeggen dat ze ook wel geloven, wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat levert nooit zegen op. Maar als je bovendien de verzoening door het werk van de Heer Jezus, door wat op de grote verzoendag, de grote verzoendag is gedaan, nu voor ons nieuwtestamentisch, het kruis van Golgotha, als je dat ter discussie brengt, en als je dat in de strijdgewoel gooit, nou ja, dan krijg je verhitte toestanden, en er worden geschoten, en er vallen slachtoffers. Maar wordt het dan beter van? Nee, nooit. Voel je dat zo'n strijd als toen misschien wel een soort voorbeeld is voor de strijd van nu? Ik hoop dat een beetje landt. Het is nog steeds een beetje inleiding. In het laatste Bijbelboek, Openbaring 2 en 3, het boek van de profetie, het hele boek Openbaring is profetie, zegt de Bijbel zelf. Heb je het weer? Profetie. Waar gaat het dan over? Ja, het getuigenis van Jezus. Daar is de geest van de profetie. Het is de openbaring van Jezus Christus. Welke God hem gegeven. Dus het gaat over de Heer Jezus. Het hele boek gaat over de Heer Jezus. En de mensen zeggen, nee, dat is veel te moeilijk. Dat is voor theologen. En discussies en gespreksgroepen. En wetenschappelijke verhandelingen. En iedereen gooit er een steen tegenaan. En er blijft eigenlijk niks over. Nu, vandaag weer net zo. En als je er wel iets over zegt, dat het mooi is en dat het met de Heer Jezus te maken heeft, dan word je voor simpel aangezien. Nou, wees maar simpel. Die dingen liggen er. Maar in het laatste Bijbelboek wordt in Openbaring 2 en Openbaring 3 een soort profetische schets gegeven van hoe het in de gemeente zal gaan. Zou gaan. En nu zijn we al een heel eind verder. En we zeggen, ja, maar hele stukken hebben we al gehad. Dat klopt. Allerlei delen daarvan zijn er al geweest. Het begint met de brief aan de Efeziërs. Ik heb de eerste liefde verlaten. Daar begon het. Maar verder nog veel goed. Smyrna. De strijd begon. De botsing, strijd van 10 dagen, er was al een behoorlijke strijd ontstaan. Daar heb je het al. De verhitte gemoederen en de standpunten, die gingen botsen. De strijd ontstond. Probeer nu eens te zeggen, is dat nu het verhaal van die Ark van het Verbond? Hebben ze toen niet in het Oude Testament, in die oude tijd, de Ark meegenomen? Gods genade en Gods geweldige vergeving in het offer. Dat hebben ze meegenomen. Is een onderdeel van de strijd geworden. Toen. Samen was het tijd. En toen hebben die ene kant, die hebben dat buitgemaakt. Is vandaag nog zo. Grootste deel van wat zich christelijk noemt, heeft niets meer met Gods genade. We moeten het zelf doen en jij moet het maken met je buurman en met je buurvrouw. En heeft ook niks te maken meer met wat Gods geboden zijn. Nee, het mag allemaal anders. En heeft ook niets te maken met dat ene offer. Nee hoor, je bent zelf God. Echt, ik ga niet overdrijven. Maar misschien is 90% van het christelijk getuigenis wel die mening toegedaan. Die winnen. En die hebben gewonnen. Langzaam maar zeker is het hele spel weggeschoven. Ziet u het dan gebeuren? Dus het merkwaardige dan in Openbaring 2, het begint dus met Efeze en dan Smyrna, weet u wel, dat heb ik net genoemd. Hè? De derde is al Pergamum, ik weet waar u woont, waar de troon van de Satan is. Ziet u die ark al ergens een plekje krijgen? Ik heb het voor mezelf in Pergamum. Dat was dus Ekron in de Samuel-tekst. in het boek Samuel. Dus die ark werd meegenomen en die hebben ze dan in Ekron, in een soort tempel van hun god Dagon gezet. Nou, dat was natuurlijk triomf. Die God, onze God heeft ons in staat gesteld om die ark van, om die God van Israël mee te nemen en hem in ons eigen tempeltje te zetten. Nou, de volgende morgen kwamen ze kijken, misschien ook om nog een keer een bloemetje te leggen. Of een kaarsje aan te zetten. Ik sla door. En wat gebeurt er dan? Ligt hij onder zijn voetstuk gevallen? Letterlijk van zijn voetstuk gevallen! Ja. De timmerman erbij weer overeind zetten. Zo'n God heb je, hè? Dat je hem zelf weer overeind moet zetten. Ben je klaar mee met zo'n God? Nee, maar ik hoop dat u het pakt. Maar dat is nu precies wat er vandaag gebeurt. Ze nemen elementen weg en zetten dat in hun setting, in hun beleving. En ze hebben geen idee wat dat is. Ze hebben geen idee wie Jahwe is. Ze hebben geen idee wie de Heer Jezus is. Ze hebben geen idee wat Gods geest zou willen doen. Dat is het probleem. Dat is de profetie van Samuel over de Heer Jezus. En dat gaat. De volgende dag komen ze weer. Nou ligt hij niet alleen van zijn sok op, maar zijn stukje zak, maar zijn hoofd is eraf en zijn handen zijn eraf. Dus zijn denken is over en zijn handelingen zijn ook over. Met andere woorden, ze weten zich geen raad met wat er is gebeurd. Pergamum, ik weet waar u woont, waar de troon van Satan is. Daar is het gebeurd. Er is de glorie van God ingeleverd. Maar de glorie van God gaat niet verloren. Maar dat gaat verloren wat ze zelf hebben. Tweede plek waar ze dan naartoe slepen, die ark, is naar Ekron hebben ze hem gebracht in Gat. Ook een van de steden. Nou, dan ging het op een andere manier mis. Er kwam allemaal gezwel, allemaal zwellen, zweren. Het was alsof de 10 plagen van Egypte wil losbraken. Allemaal zweren. En in Gat hebben ze ook geen raad. En nemen ze hem wel weer mee en hebben ze hem uiteindelijk in... Ik spreek even hoor. Dus hebben ze hem in... hebben ze hem in Ekron gebracht. In Ekron. Wat ik nu zeggen wil, in Openbaring 2 en 3, ik hoop dat u het hebt hoor, maar u kunt een opname nemen, ik zal het maar doen. In Asdod was de eerste en Gat was de tweede en Ekron was de derde. Maar ik heb dat vergeleken met de gemeente van Pergamum. In de gemeente van Gat met Thyatira, zoek het maar eens uit, afgoderij, tot en met Izebel, in Openbaring 3. En in Ekron, dat is Sardes in Openbaring 3, dat is het eerste stukje. Maar je hebt de naam van dat geleefd, maar je bent dood. Je hebt niks. Dit is helemaal weg. Er is helemaal niks. Samuel laat je zien dat het anders moet. In Filistea van toen, in het Filistijnse gebied, kwamen ze tot de conclusie, wij moeten de ark terugsturen. En wat ze toen bedacht hebben, dat is nog steeds spreekwoordelijk. Ze hebben de zogende koeien genomen, een nieuwe wagen getimmerd. Ze hebben de ark erop gezet en als die zogende koeien hun kalfjes in de steek zouden laten, waren zogende koeien, dat er twee keer... Normaal zouden die koeien weer naar die kalfjes gaan. Gegarandeerd. Tegen de natuur in gaan die koeien rechtstreeks richting Israël. Richting het volk van Israël. En waar komt hij dan weer terecht? Bij Eben Haezer. En als u het goed kijkt in het boek Samuel, is vanaf Eben Haezer de ark meegenomen naar Filistea. Staat er echt bij hoor. En als hij terugkomt, is Samuel weer bij Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, betekent dat. U ziet, als u de Rijn even bekijkt, of de Waal, en dan ziet u ze varen, die schepen. Die komt die naam bijna altijd wel tegen, Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Wat ik nu kwijt wil is... Dat moet ik afsluiten, dat stukje vergezicht vanuit deze moeilijke situatie is. dat als we de dingen van de Heer Jezus, het mooie van de Heer Jezus en het mooie van de genade van God en het mooie van verzoening door het werk van het offer aller tijden, als we dat prijsgeven op de een of andere manier in de discussie smijten, sorry hoor, smijt het in de groep, smijt het maar in de discussie, gaat nooit goed. Nooit. Gaat altijd fout. En dus terug. Daarom is het, en dat ga ik nu met je lezen in 1 Samuel 7. Toen de ark dus teruggestuurd was door de Filistijnen, ze wisten zich daar geen raad mee. Nog een keer, ongelovigen, of misschien wel geïnteresseerden, misschien wel christelijken, die geen leven uit God hebben, die niet de Heilige Geest hebben ontvangen, omdat ze gewoon niet willen dat de Heer Jezus hun heiland is, die hebben daar geen antwoord op. Net zo goed als de geleerden in de tijd van Daniel geen idee hadden hoe ze een droom moesten uitleggen, of in de tijd van Jozef, of in de tijd van Mordechai, altijd hetzelfde. Ze hebben een enorme dunk van zichzelf, maar ze hebben niks. Maar ze hebben de Heilige Geest niet. En iedereen die de Heilige Geest niet heeft, snapt van al deze dingen geen biet, niks, helemaal niks. Maar nu in 1 Samuel. Toen nam Samuel, dat is hoofdstuk 7 vers 9. Toen nam Samuel een melkdammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht dat de Filistijnen de strijd weer aanbonden. Die gingen nog een keer een poging wagen met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring zodat zij door Israël verslagen werden. En dan zegt vers 12... Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben Haezer en zei, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. De tabernakel stond in Silo. Silo is gepasseerd, een gepasseerd station. Bleef daar staan. Het stond er nog steeds. En misschien woonden er ook nog mensen en wilden misschien wel dienst doen in die tabernakel. Maar Silo was voorbij. En nu ineens staat daar midden in het land een altaar voor de Heere. Weet je, Samuel brengt het volk Israël terug bij de kern, namelijk bij de Heere zelf en bij het offer. En dat is een prachtige profetie. Als we vandaag niet terugkeren bij de Heere zelf en bij het offer door God zelf gegeven, en dat is de Heer Jezus, het Lam van God. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we daar niet terugkomen, dan is het inhoudsloos. Dan is het gebabbel en gewauwel. En dan zijn het onze theorieën en het heeft niets te maken met de Heer Jezus. Zodra een preek niet meer gaat over de Heer Jezus, sorry dat ik het misschien te cru zeg, dan moet je eigenlijk zeggen, sorry broeder, we willen, of zuster, wie het maar is, we willen graag iets over hem horen. We hoeven niks aan verhalen. We hebben niks aan wetenschappelijke verhandelingen. We zouden zo graag voor ons hart voedsel willen. Ik ben niet tegen wetenschap, ik ben voor wetenschap. Ik zou zo graag willen dat u ging studeren zoveel als u kunt. En zo diep als het kan. Maar één ding moet zeker. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Dus het eerbied hebben voor God, het eerbiedig willen luisteren naar wat God te zeggen heeft, dat is het begin. En niet mijn intellect en ook niet de school waar ik ben. Dus het hart van ons wat eerbied heeft voor je, eerbied voor de Heer Jezus, dat brengt je dichterbij. Als dat gebeurt, dan is er een opwekking. Het is zo precies wat hier gebeurt. Dus in die diepte komt ineens een altaar te staan met een offer. Daarna is het weer misgegaan in de geschiedenis van Samuel. Ze wilden een koning. Want de omliggende volkeren hadden dat ook. En Samuel heeft moeite om dat te realiseren, om daarin mee te gaan. Hij wil dat niet. Hij wil dat per se niet. En wat hij dan zegt tegen de Heere, is de Heere, ze hebben mij verworpen. Nee, zegt de Heere, ze hebben jou niet verworpen. Ze hebben mij verworpen. De Heere stond buiten. En toch. Heb je het moeilijk met de sprong om nu naar Laodicea te gaan? Als je dan die afgoderij ziet in die middelste drie van Openbaring 3 en zo. En je ziet Philadelphia even terug bij Ebenezer. Alta, lofprijzing, overwinning, zegen. Pas, het springt eruit. En dan gaat daarna Laodicea komen in Openbaring 3. En wat zeggen ze? Daar staat de Heere buiten. De Heere staat aan de deur en hij klopt. Hier zegt de Heer Jezus, zegt de Heere zelf tegen Samuel, niet jou hebben ze verbonden, maar ze hebben mij, ik sta er buiten. En toch is er een koning gezal. En dan komt het koningschap van Saul. Nou, dat is best moeilijk. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Saul is een beeld van de tegenstander. Saul is een kop groter dan alle anderen. Nou, de tegenstander is een kop groter dan jij en ik. Dan allemaal. Ga er maar vanuit. En hij heeft ook mooie kwaliteiten. Ja. Totdat hij hoogmoedig wordt en zegt dat hij het alleen wil doen, dat hij God eigenlijk niet meer nodig heeft, dan wordt Saul verworpen. Maar je ziet het hier terugkomen. Het koningschap van Saul. En het koningschap van Saul wordt misschien wel het diepst gekenmerkt door de haat die er is tegen de gezalfde van de Heere, waar ik het nu over wil hebben. In Samuel 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Is bekender, is makkelijker. Ik ga niet alles lezen, maar dat doe je thuis. Vers 10. Zo liet Isaï aan Samuel zijn zeven zonen voorbij gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï, de Heere heeft deze zonen niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al die jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie hij wijdt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde Isaï een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vader over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Tot zover eerst lezen. Die geschiedenis kent u. De geschiedenis waar we nu naar kijken van David en de zalving van David speelde zich af in Bethlehem. Heel precies. Het hoeft je dus niet te verbazen dat Micha zegt, Bethlehem, daar komt de koning vandaan. Dat was hier zo. En al die grote, prachtige mannen, de zonen van Isaï, kwamen voorbij. Nee, de Heere ziet niet aan wat voor ogen is, staat in deze geschiedenis, ik heb het niet gelezen, maar staat in deze geschiedenis. Maar hij ziet het hart aan. En dan uiteindelijk is er niemand bij geweest, alleen die ene, die jongste, die is nog bij de schapen. Dat is de herder. Die hield de wacht over de kudde. Bewust, een beetje kerstachtig, maar dat is het wel hoor, dat is het precies. En hij is daar nog, hij heeft zorg voor de kudde. En niet voor het banket van de burgemeester en wethouders, of van de regeringsleiders, niks. En dan komt David voorbij en dan zegt de Heer, dat is hem, zal hem. Nou, als er dus één profeet is geweest die prachtige dingen over de gezalfde van de Heere heeft gezegd, over de goede herder heeft gezegd, over de David die later zegt, de Heere zal u een profeet wekken gelijk mij. Dat zei Mozes al, maar David zegt, hij is het, want hij is mijn herder, Psalm 23, dus de herder zegt, maar hij is mijn herder. En deze David wordt hier te midden van zijn volksgenoten gezalfd tot koning over Israël. En de Heere gaat met hem aan de slag. En hij mag een type zijn van de Heer Jezus ten volle. En hij heeft zulke prachtige dingen gezegd. Deze David. Probeer het eens. Psalm 22 te lezen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm van David. Psalm 23. De Heer is herder. Mijn herder. Mij ontbreekt niks. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Psalm 24. Verhoogt op poorten uw boog. Verheffen, opdat de koning der ere binnengaat. David, profetie van, ja, dat komt nog. Dat komt. Psalm 25. Nou, luister dan naar hem, want hij is de onderwijzer. Hij wil je leren aangaande de weg die je gaan moet. Nicodemus zei toen hij de Heer Jezus zegt, u bent van God gekomen. Wat u leert, u bent de leraar van God. De leraar van God. Hij is dus de heiland, de redder, de herder, de onderhouder, de schepper, maar hij is ook de onderwijzer. Dat is de Heer Jezus. En David heeft als geen ander daar de ene naar de andere psalm over mogen een gedicht van gemaakt. Hij heeft zijn hart gedoen. Profetische woorden. Wat zegt de Bijbel over de psalmen? Ze waren dus onder het zingen aan het profeteren. Weer dat visioen element, weer dat zicht element, weer het kijken naar de Heer Jezus. Nou, en nu zitten we aan het eind van een toespraak misschien. Ik hoop dat u zo het boek Samuel gaat bekijken. Dat u inderdaad gaat zeggen, ja, dat hadden we al eerder mogen lezen. Dan is het niet de geschiedenis van Israël, al niet gewaardeerd, maar dan is het de openbaring van onze Heer Jezus. Hij wordt zichtbaar. Hij door alles heen, en het is Samuel die u de ogen wil gaan openen. Want hij is de ziende, hij is de profeet. Een volk zonder visioen gaat te gronden. Een volk met profetie, met visioen, leeft, sprankelt, is fris. Daar zit het geheim. En het is het boek Samuel wat je eigenlijk heel precies aangeeft. Kijk eens, dit is de clue voor vandaag. Dit is de situatie die zich vandaag voordoet. Precies hetzelfde. Volk van God verloren door gebrek aan kennis. Ik citeerde dat al uit Hosea 6. Maar dit is wat God bedoelt met jou en met mij. Kijk nu eens naar die oude geschiedenis en zie nu eens hoe daar al beelden liggen die veel en veel later eigenlijk ontvouwd worden, inhoud krijgen. Maar je kunt ze wel terugvinden. En dan zijn het die schriften die van hem getuigen. Het gaat over de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En als u daarvan geniet, dan vindt u dit prachtig. En als u dit alleen maar geschiedenis vindt, dan vindt u er geen fluit aan, want het is alleen maar dor. Ik heb zo vaak horen zeggen ook, geschiedenis op school, dus vaderlandse geschiedenis, of algemene geschiedenis, wereldgeschiedenis, het is zo dor als ik weet niet wat, het is ook zo. En of Johanna van Oldenbarneveld, nu van de Toren van Barneveld, of van Schildwolde, waar ik ben opgegroeid, gesprongen is, nou zo wordt, ik bedoel, daar zit je helemaal niet mee. Er verandert ook niets. Maar als het de geschiedenis is van onze Heer Jezus, als het de openbaring is van Jezus Christus, dan wordt het een heel ander verhaal. En dat geheim zit in deze serie studies. En daarom, lieve mensen, is die studieserie zo belangrijk. De schriften zijn er die van de Heer Jezus getuigen. En ik ben begonnen met Samuel. Ik heb u een paar dingen gezegd. En er is veel en veel meer over te zeggen, ook over Samuel. Maar ik wil gewoon de headlines, de algemene lijn aanreiken. En dat gaat dan de volgende keer verder met David. En dan heb ik het zelf ook waarschijnlijk over Psalm 22, 23, 24, 25, 26 en 27. Het gaat maar door. Allemaal psalmen van David. Die allemaal gegeven zijn. En David heeft nog veel meer gezegd over de Heer Jezus. Maar dit voor vanavond. Ik hoop dat u het wilt overwegen. Niet omdat ik het interessant vond, maar omdat het voor u belangrijk is en omdat het tot eer van de Heer Jezus is. En omdat ik denk dat de gemeente van vandaag in precies zo'n vaarwater zit als toen het getuigenis van God op aarde zat. Er is weer strijd aan de gang. Aan alle kanten worden we belaagd, beschoten. En misschien houdt u stand. Dat wens ik u toe, dat bid ik ook. Ook voor mezelf, dat we de Heer Jezus blijven verwachten. Dat we uitzien naar hem. Want hij wil dat we bij hem zijn. Uiteindelijk. En dat we daar zijn waar hij is en waar hij plaats bereid heeft. En ieder die de Heer Jezus kent en lief heeft, hoort bij de gemeente van God. Alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Want u hebt dan de Heilige Geest en u kunt dit snappen. De capaciteit om te snappen hebt u. Dus niet boven uw vermogen. Dit is binnen uw vermogen. Want u hebt de gave gekregen om het te onderscheiden. Dat heb je geleerd. Misschien moet u even geholpen worden. Misschien moet u er een keer over nadenken. Misschien moet je wel eens een bepaalde proefwerk twee keer doen. Misschien moet je wel eens een keer een herexamen doen. Nou, laat maar. Maar laat je alsjeblieft niet afleiden van dit thema om steeds meer van hem te zien. Ook in deze geschiedenis. De Heere zegene jullie. Amen. Ik wil daarvoor danken. Vader, dank u wel dat we bij elkaar zitten. En dat we een beetje naar het boek Samuel, het eerste boek van Samuel, mochten kijken. We willen u danken, Vader, dat u zulke voorbeelden geeft in de schrift. Niet om de geschiedenis van het oude volk Israël te leren kennen. Maar om de Heer Jezus te leren kennen. En om gewaarschuwd door wat er toen misging, misschien nu de goede keuzes te maken. En zoals ook Samuel het volk terugbracht bij het offer. En ook bij de koning, bij de gezalfde van de Heere. Dan willen we ook graag vandaag terugkomen bij het werk van de Heer Jezus. Bij het offer en bij onze koning. Die bovendien de bruidegom is. Die bovendien onze herder is. Maar ook nog het hoofd is van het lichaam. De gemeente. De Heer Jezus, onze heiland, onze verlosser. En we willen hem graag prijzen, we willen hem eren. Nou, zijn er momenten geweest, ook voor u, Vader, dat u in het tumult van toen ineens een altaar zag, daarbij Mispaar was Samuel een melklammetje in zijn geheel opofferde en de Heere aanriep en u hoorde. Vader, dat moet een genoegen voor u geweest zijn. En zo is het ook een genoegen voor u als er vandaag gelovigen zijn die het verlangen uitspreken. Ja, wij willen terug bij het offer, terug bij Gods genade, om dat met de beelden van het verzoendeksel te zeggen. En terug bij de verzoening die door u is bewerkt. We willen danken en eren, u prijzen en u groot maken. Ook voor elkaar, maar ook voor dit stukje uit de Bijbel. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wat fijn dat u allemaal weer op uw zetel zit. Alsof het een paard is. Maar ja, misschien zijn er nog wat vragen bij u gerezen waar u nog graag een antwoord op hebt. Dat zou ik graag willen horen. Ik heb geen briefjes gekregen of zo. Dat heb ik ook niet gevraagd zo pas. Dus het mag ook zo uit de zaal. Ik probeer het dan te verstaan en de vraag te herhalen, zodat het ook bij de opname terechtkomt. Wie mag ik het woord geven? Nou, de vraag is dus, als je nou zegt dat je gelovig bent, maar je hebt het niet meer over het kruis van de Heer Jezus en over de feitelijke dingen van het kruis en van de verlossing, waar heb je het dan nog over? Dat is ongeveer de vraag. Zo heb ik het goed vertaald? Nou, dat is nu precies wat ik zo pas al suggereerde in mijn inleiding. Er is wel een christelijke saus, er is wel zijn christelijke termen. En soms ook nog termen uit de Bijbel. Maar het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat dus niet meer over die speerpunten. En die vond ik typisch terug in de Ark van het Verbond buitgemaakt. Ter discussie gesteld, in het strijdgewoel gebracht. En dan gaat de grootste groep ermee aan de haal. En de rest heeft niks meer. Totdat ze terugkomen. Wat dus in deze geschiedenis zo prachtig naar voren komt. Dat als die ark dan teruggestuurd wordt. Uiteindelijk omdat ze zich daar geen raad mee weten. Ze hebben er niks mee. En ze zien er ook niks van. En die komt dan terug, die komt in het land terug en dan krijg je merkwaardig genoeg van waaruit hij vertrok, Eben Haezer, dan komt hij weer terug en daar staat Samuel dus met het altaar en het melklam. En eigenlijk de meest eenvoudige duiding van, we moeten terug bij het lam Gods, bij het lam van God, we moeten terug bij het offer. En iedere keer bij de tabernakel moeten er offers gebracht worden. Grote verzoendag werd er op het verzoendeksel van het offer bloed gesprenkeld en daarvoor ook. En dat is altijd zo geweest. Op een bepaald moment is dat weg. De kern is er dan uit en dus hou je een christelijke cultuur over met christelijke termen. zonder dat het iets doet. En ja, dat is iets. We hadden daar onlangs een heel merkwaardig voorbeeld van. Misschien heb u het zelf gezien. Ik weet niet hoe lang u televisie kijkt per week. Nou, ik had wat meer tijd in de afgelopen maanden dan anders. Dus ik heb de slimste mens gevolgd. Want ik wilde dat graag zijn, begrijp je wel. Dus ik denk, hoe word ik nu de slimste mens? En bij de slimste mens zit een jurylid in het zwart gekleed. Die altijd wat negatief is. Maar die op een bepaald moment zo uit de bocht vloog, vond ik. Toen het over het geloof ging en over de Bijbel, dat ik dat een verwerpelijk boek vond. Want hij hield niet op. En we zaten samen te kijken en zei, dit gaat over een grens. Ik weet wel dat hij altijd wat moppert en altijd wel wat. Soms heeft hij ook wel gelijk, want hij zegt ook wel eens dingen waarvan je denkt, precies, zo is het. Maar toen ging het mis. Hij ging afschuwelijk tekeer. Ik denk, moet ik daar nu wat van zeggen? Moet ik daarover gaan schrijven? Of? Nou, ik heb het gelaten. Een paar dagen later kocht ik het blad Trouw. Dat kom ik niet altijd, maar die kun ik gewoon loskopen. En daar stond bij de afdeling Opinie, dat is een soort stukje van Trouw waar het dan over geestelijke zaken gaat. En een predikant hier niet zo gek ver vandaan, ik zal maar geen plaats noemen, want je zou hem misschien wel kennen. En die is dan eindredacteur van Opinie in Trouw. Die heeft er dus echt mee te maken. Wat schrijft hij? Naar aanleiding van die opmerkingen van de jurylid van De Slimste Mens, hebben twee mensen gereageerd en die hebben zo fel gereageerd over de inspiratie van de schrift en de waarde van de Bijbel en het echte van de Bijbel. Dus je zou zeggen, nou, dat had ik ook kunnen schrijven, snap je? Mooi, goed, degelijk, prachtig. Maar hij, dus die man die daar weer op reageert, dus niet op die meneer jurylid, maar op die twee die daartegen waren, dus een predikant, hier vlakbij, van goede huizen, kennelijk, die reageert op die twee die het daar totaal mee oneens waren. En hij zegt notabene dat meneer jurylid wel een beetje gelijk heeft. Want, wie kan dat nu begrijpen? Nou, daar gaat hij. Dus, in een christelijk blad zegt een christelijk iemand, die voorgaat elke zondag in een christelijke gemeente, die zegt dat de Bijbel niet waar is. En gewoon onzin is. En dat het dus terecht is dat een dergelijk iemand als jurylid, ik zal zijn naam niet noemen, maar als jurylid dit zegt, dan heeft hij wel gelijk. Nou, en toen, ik weet niet hoe ik gekleed was, maar daar zak je broek af, zal ik maar zeggen. Dat is het. Dat is eigenlijk precies wat je zegt. Dat is wel geloven, maar ze hebben niks meer. Wat hebben ze dan nog? Nou ja, dat is een soort vorm. Nou precies, naamchristelijk heet dat. Van, weet je, de vraagsteller reageert even terug. Van iemand die in Tiel dat gezegd zou hebben in een bepaalde kerk. Die niets met de Heer Jezus had. En het is begonnen natuurlijk vanaf de universiteit. Met een algemeen betwijfeld christelijk geloof. Ik zal me weer geen schopper uitdelen. Maar als je dit nu eens pakt, hè, dus, nee, dat is vandaag. En nu vraag je je af, stel dat je een enquête zou kunnen houden onder alle gelovigen, dus alle mensen die bij die christelijke gemeenschappen horen. Wat hou je dan over? Wat heb je dan nog? Nou, niks meer. En het is helemaal niet verwonderlijk dat die kerk, waar het toen gebeurde, zal niet meer bestaan. Die is al weg, tegen de vlakte. Maar ik hoef niet verder te gaan, maar u snapt het wel. Mijn insteek is dat wat er toen gebeurde met de Ark van het Verbond, uit de tent van God, het offer van de Heere geringachten staat erbij in die samenhang. En in het strijdgewoel brengen, ter discussie stellen, zo noem ik het dan vandaag, buitgemaakt, Dus eigenlijk, ze hebben dat overgenomen, ze hebben dat meegenomen. En ze zeggen, dit is dus van ons, dit is onze visie, dat is het. Totdat ze zich geen raad weten met die dingen, want God laat zich niet zomaar inkaderen. En ze denkt terug moeten sturen. En dan, als dat ding terug is, gaat Samuel op diezelfde plek van waar het vertrokken is. Dat is altijd heel blijkbaar. Precies daar gaat hij weer een altaar bouwen. En niet meer in Silo, dat is voorbij. Dat hele gebeuren van de tabernakel is vanaf dat moment over. Is weg. En het is een hele tijd geweest totdat Salomo uiteindelijk een tempel gaat bouwen. En dan komt de glorie van God pas terug. Al die tijd is het kommer. Is het ook wel, maar er is toch een verlangen, ook van gelovigen, om te zeggen, en toch willen we de Heer dienen. Ik en mijn huis, Jozua 24 geloof ik, wij zullen de Heer dienen. En dat betekent dan zelf maar een altaar bouwen. En als je de geschiedenis van Samuel hoort, behalve in Mispa, bij Eben Haezer, waar hij dus dat altaar opricht, staat in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 7, ook nog dat hij naar huis ging en dat hij in Rama ging wonen. Daar kwam Elkana vandaan in Rama, dus hij ging terug naar waar hij ooit geboren is. En ook daar heeft hij een altaar opgericht. Dus het altaar moet weer terug. En dat is in de taal van vandaag, het kruis van de Heer Jezus moet weer centraal staan. Dat is de taal. Zo moet je het overbrengen. En daarom is die geschiedenis niet zomaar iets. Is het heel profetisch bedoeld voor ons in onze tijd. En daar zitten we middenin. En wees maar blij als er een gemeente is waar het nog over de Heer Jezus gaat. Want dat is al spaarzaam. Dat is echt al spaarzaam. Zover is het weggezakt. Nou, dat is precies hetzelfde. Kijk, dat Constantijn de Grote, dat is de vraag die gesteld wordt, die is ooit tot geloof gekomen. Dat was een keizer van het Romeinse Rijk. En die Romeinse keizer kwam tot geloof in de Heer Jezus. We nemen aan dat dat gewoon klopt. Zijn moeder, of zijn schoonmoeder, zijn moeder, geloof ik, Helena, heeft al die kerken die nu nog in Israël te vinden zijn, veelal gebouwd. Nu al lang weer gerestaureerd en nog een keer gebouwd en zo. Maar goed, daar heeft ze een enorme taak in gezien. Maar Constantijn heeft dus echt gekozen voor het geloof van de Heer Jezus. Dus de vervolgingen die er waren voor christenen stopten toen. En dat was een fikse verademing. Dat kun je indenken. Als je niet mag samenkomen, maar je mag dan ineens wel samenkomen, dan is dat een hele grote plus. Maar het gevaar was dat Constantijn zoveel invloed kreeg dat hij ook de baas van de kerk werd. En daar zit de bottleneck. En dat is wel een beetje gebleven bij de middeleeuwse keizers en patriarchen, maar ook pausen die dan ook koninklijke macht claimden. En de vraagsteller zegt van, was het niet zo dat er op hun schilden bij het oorlog voeren een soort kruis getekend was als symbool? En dan wonnen ze natuurlijk. Nou, bij de latere tochten vanuit Rome richting het beloofde land, de kruisvaders, maar ook uit Europa in het algemeen, hadden ook die schilden, ook het kruis op hun schilden staan. En die verloren allemaal, bijna. Maar ze hebben dus het geloof eigenlijk gemengd met politiek en met macht en met heerschappij en met alle mogelijke dingen. En de Heer, daar is het niet. Hier is het niet. Ik ben onder jullie als een die dient, terwijl hij notabene de beloofde koning der koningen was en de Heere der Heren. En hij wilde dienen. En hij heeft niet gezegd van je moet met het zwaard slaan. Als Petrus dat deed, zei stop Petrus, zo moet het niet. De Heer Jezus heeft precies aangegeven, maar het mooie van de Heer Jezus wordt compleet vertroebeld door christelijke termen, bijbelteksten misschien, uit verband of binnen verband, ik weet niet hoe het zeggen moet. En ja, dat gaat helemaal mis. Dus we moeten terug, en dat is de kern ook van dat eerste stuk van het boek Samuel. En ik vind, daarom heb ik het een beetje beklemtoon. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nooit over gesproken heb zoals vanavond. Over die perikelen met die ark en dat verschuiven van. Ik heb wel eens een vergelijking gemaakt met het schuiven van de ark van Asdod naar Gat en van Gat naar Ekron. als het verschuiven van de Heer Jezus van Pilatus naar Herodes en van Herodes naar Pilatus. Dus het verschuiven van de glorie van God. Daar eigenlijk in een hele kleinere setting. Plak voor het kruis. Ik denk ook dat dat waar is, dat ik dat mag zeggen. Maar in het grote geheel van de heilsgeschiedenis. Je ziet het opnieuw gebeuren. De dingen van de Heer worden gebruikt. Maar de Heer laat zich niet ringelen horen. En die gaat toch terug. En daarom is een opwekking nodig. Niet eens in de 500 jaar. Onzin. Een opwekking duurt maar één generatie, 25 jaar. Maximaal. En daar moet weer iets gebeuren. Er moet echt weer een opwekking zijn. En opwekking is altijd het oprichten van een altaar. Altijd zo geweest. En dat is dus niet, laten we zeggen, een soort symbool, een bouwwerkje, maar het opnieuw centraal plaatsen van het kruis van de Heer Jezus, zijn werk en zijn bijzondere eigenschappen. En dat is nu precies wat uitgedrukt wordt in de Ark van het Verbond. Dus die link, die is er. Je moet hem een keer zien, maar als je hem ziet, raak je hem ook niet meer kwijt. Want dat hou je vast als voorbeeld. Dus zo ging het toen, geschuif met van alles, maar het levert alleen maar onheil op voor mensen, omdat ze niet in hem geloven. De Joden hadden zegenkanalen mogen zijn, moeten zijn, van wat God te geven had. En dat is mislukt. Om hen en om u en veel wordt de naam van God, van Christus, gesmaad. Met andere woorden, ze zeggen, dit is een zootje ongeregeld, dat willen we niet. Ik hoop dat u zo deze geschiedenis meeneemt. Christus in het boek Samuel, of Samuel, over de Heer Jezus, dat was mijn titel. Want dat mag ook voor ons zijn. Ik hoop dat u geniet. Volgende keer gaan we over de Heer Jezus van David verder. Ik heb al een paar psalmen genoemd, maar er zit veel meer bij David. Maar David over de Heer Jezus. En dat is de moeite waard. En ik hoop ook dat u misschien de moeite neemt om het nog een keer te beluisteren. De Heer zegene u. Ik wil nog een tekst voorlezen uit de brief aan de Hebreeën, als afsluiting. Er is een brief die geschreven is aan gelovigen uit de Joden. Ik begin bij vers 20 van Hebreeën 13. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, David, hè, zag u hem komen, hij was nog bij de schapen, de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En het allerlaatste van deze brief en ook van dit hoofdstuk. De genade zij met u allen. Amen. Zo willen we ons onder uw zegen stellen, onze God en onze Vader. En we willen graag meer zien van die grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus. We willen u danken en eren voor vanavond. We danken u voor de techniek. We danken u voor alle zorg die besteed is aan ons. We danken u voor deze zaal. We danken u voor alles en we prijzen u. En we dragen ons ook voor de terugweg aan u op. En bidden ook dat in onze eigen levens, in ons denken, dit een rol mag gaan vervullen. Dit voorbeeld van Samuel in het begin van dat boek. Een soort leidmotief wordt van, we moeten nooit het mooie van de Heer Jezus in de discussie smijten en kijken wat er van overblijft. We moeten hem koesteren en hoog houden en als het ware een altaar bouwen en hem daarop eer geven. We willen u prijzen in zijn naam en u danken voor elkaar. Amen. Wees gezegend.